Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 14, Schaakmat. Het was, zoals ik zei, nog steeds mogelijk dat mijn geest op een of andere manier verschilde van de God van de volksreligie. Mijn tegenspeler maakte hier geen punt van. Het werd volstrekt onbelangrijk. Hij wilde daar niet over twisten. Hij zei slechts: ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben. Mensen die van nature godsdienstig zijn, kunnen het verschrikkelijke van zo'n onthulling moeilijk begrijpen. Vriendelijke agnosten zullen opgewekt spreken van de mens op zoek naar God. Tegen mij, zoals ik toen was, hadden ze even goed kunnen spreken van de muis op zoek naar de kat. Het beste beeld van mijn toenmalige toestand is de ontmoeting tussen Mimme en Wotan in de eerste acte van Siegfried. Hier brauche ich nicht spürer nog sparer. Gluurders of spionnen. Einsam wil ik. Bedenk wel dat ik altijd voor alles had gewild dat ik niet werd lastiggevallen. Mijn zotte wens was geweest baas in eigen ziel te kunnen zijn. Mijn zorg was veel meer uitgegaan naar het vermijden van leed dan naar het verkrijgen van genoegens. Ik had altijd de risico's willen beperken. Ook het bovennatuurlijke was voor mij eerst een stiekem borreltje geweest waar ik vervolgens misselijk van werd. Zelfs bij mijn recente poging om volgens mijn filosofie te leven, had ik, zo wist ik nu, heimelijk allerlei slagen om de arm gehouden. Ik had drommels goed geweten dat mijn deugdideaal nooit de kans zou krijgen om tot ondraaglijke, pijnlijke dingen te leiden. Ik zou wel redelijk blijven. Maar dat wat een ideaal was geweest, werd nu een gebod. En wat zou er al niet van je verlangd kunnen worden? Ongetwijfeld was God per definitie de reden zelf. Maar zou hij ook in die andere, meer behagelijke zin redelijk zijn? Op dat punt werd me geen enkele garantie geboden. Totale overgave. De absolute sprong in het duister werd gevraagd. De werkelijkheid, waarmee geen verdrag te sluiten is, stond aan de deur. De eis luidde niet eens alles of niets. Dat stadium was geloof ik voorbij, toen ik in de bus mijn harnas aflegde en toen de sneeuwpop begon te smelten. De eis was nu eenvoudig alles. U moet zich voorstellen hoe ik daar op Mechelen avond aan avond alleen in mijn kamer zat. Telkens wanneer mijn gedachten maar een ogenblik van mijn werk loskwamen, voelde ik de gestage, onverbiddelijke nadering van hem, die ik zo gaarne niet zou hebben ontmoet. Wat ik vreesde, was mij tenslotte overkomen. In het zomertrimester van 1929 gaf ik toe en ik erkende God als God en knielde en bad. Die avond wellicht de neerslachtigste en onwilligste bekeerling in heel Engeland. Ik zag toen niet wat nu wel het eerst in het oog springt. De nederigheid van de God die bekeerlingen zelfs op deze voorwaarden wil accepteren. De verloren zoon liep tenminste op zijn eigen voeten terug naar huis. Maar wie kan het lof zingen van een liefde die de poorten opent voor een verlorene die trappelt, vechtend en boos wordt binnengehaald, naar alle kanten om zich heen kijkend of er nog ontsnapping mogelijk is. De woorden compelle intrare, dwing hen binnen te gaan, zijn door verdorven mensen zo misbruikt dat we ervan huiveren. Maar, mits juist opgevat, peilen die woorden de diepten van de goddelijke genade. De hardheid van God is milder dan de zachtheid van mensen, en zijn dwang is onze bevrijding. Hoofdstuk 15. Het begin. Laat mij onderstrepen dat de bekering die in het vorige hoofdstuk beschreven is, slechts een bekering was tot theïsme, zonder meer, niet tot het christendom. Ik wist nog niets van de incarnatie. De God aan wie ik mij overgaf, was in het geheel niet menselijk. U zult nu misschien vragen of mijn ontzetting niet enigszins verzacht werd door de gedachte dat ik nu naderde tot de oorsprong van de vreugdepijlen, die al sinds mijn jeugd op mij afgeschoten waren. Niet in het minst. Ik kreeg niet de geringste aanwijzing dat er ooit verband bestaan had, of verband zou komen, tussen God en vreugde. Eerder het tegendeel. Ik had gehoopt dat het hart van de werkelijkheid van dien aard was dat het zich symbolisch nog het best laat voorspellen als een plaats. Maar het bleek een persoon te zijn. Het had best gekund dat een van zijn eisen, misschien wel zijn allereerste eis aan mij, zou zijn dat ik radicaal afscheid nam van de zogeheten vreugde. Er kwam mij geen enkele muziek, geen geur van eeuwige boomgaarden tegemoet terwijl ik over de drempel werd gesleurd. Er was geen enkele vorm van begeerte aanwezig. Mijn bekering hield vooralsnog niet in dat ik geloofde in een hiernamaals. Ik beschouw het nu als een van de grootste genades die ik ontvangen heb, dat ik maanden, misschien wel een jaar lang, God heb mogen kennen en gehoorzaamheid heb geoefend, zonder dat de vraag daarnaar ooit bij mij opkwam. Mijn oefenschool was als die van de Joden, aan wie hij zich openbaarde eeuwen voordat de eerste geruchten gingen dat er aan gene zijde van het graf nog iets beters of slechters was dan het schimmige, vormloze Sheol. En zelfs daaraan wijdde ik geen gedachte. Er zijn mensen, en veel betere mensen dan ik, voor wie onsterfelijkheid welhaast centraal staat in hun godsdienstig geloof. Ik voor mij heb nooit ingezien hoe de hele zaak niet bedorven zou worden wanneer je vanaf het begin vooral hiermee bezig bent. Ik was opgevoed met de overtuiging dat goedheid alleen goedheid was, indien belangeloos, en dat iedere hoop op beloning of angst voor straf een aantasting van de wil betekent. Als ik dit verkeerd zag, het is in werkelijkheid een veel ingewikkelder kwestie dan ik toen begreep, werd mij dat misverstand toch heel welwillend toegestaan. Ik was bang dat ik door dreigementen of beloftes gedemoraliseerd zou raken. Er kwamen geen dreigementen of beloftes. De geboden waren onverbiddelijk, maar er kwam geen sanctie aan te pas. God moest gehoorzaamd worden, eenvoudig, omdat hij God was. Allang geleden had hij mij geleerd, eerst via de goden van Asgard, en later via de voorstelling van het absolute, hoe men een ding kan vereren, niet om wat het voor ons doet, maar om wat het op zichzelf is. Vandaar dat het wel een ontzettende, maar geen verrassende ontdekking was, dat God gehoorzaamd moet worden om wat hij op zichzelf is. Vraag je waarom we God zouden moeten gehoorzamen, dan is het antwoord uiteindelijk: ik ben. God kennen is weten dat we hem moeten gehoorzamen. In zijn wezen wordt zijn soevereiniteit de jure openbaar. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Natuurlijk ligt de zaak gecompliceerder, zoals ik al zei. Het noodzakelijke oerwezen, de schepper, is zowel de facto als de jure soeverein. Hij heeft zowel de kracht als het koninkrijk en de heerlijkheid. Maar de soevereiniteit de jure werd mij eerder bekendgemaakt dan de kracht. Het recht eerder dan de macht. En daar ben ik dankbaar voor. Ik denk dat het altijd goed blijft zo nu en dan tegen jezelf te zeggen: God is van dien aard dat als zijn kracht eens kon verdwijnen, terwijl zijn overige attributen blijven, zodat het hoogste recht voorgoed van de hoogste macht zou zijn beroofd, wij hem nog dezelfde soort en mate van trouw schuldig zouden zijn als nu. Anderzijds mag het dan waar zijn dat Gods wezen de eigenlijke wettiging van zijn geboden is. Maar dit inzicht moet ons toch uiteindelijk tot de conclusie brengen dat vereniging met dit wezen een zaligheid en afzondering daarvan een gruwel is. Zo komen hemel en hel in beeld. Maar door hier veel aan te denken anders dan in dit denkkader, door ze te hypostaseren alsof ze een zelfstandige betekenis hadden, los van Gods aan- of afwezigheid, zou je de leer over die beide zaken wel eens kunnen bederven en daarmee ook jezelf, zolang je erover nadenkt. Over de laatste episode van mijn verhaal, de overgang van theïsme zonder meer naar christelijk geloof, weet ik nu het minst. Aangezien dit ook de meest recente episode is, zou dit gebrek bevreemding kunnen wekken. Er zijn, denk ik, twee redenen voor te noemen. De ene reden is dat het geheugen bij het ouder worden beter wordt naarmate het verder in de tijd teruggaat. Maar de andere reden ligt, geloof ik, in één van de eerste resultaten van mijn theïstische bekering. Te weten, een aanmerkelijke afname, en het was hoog tijd, zoals ieder lezer van dit boek zal beamen, afname van de pietluttige aandacht die ik al zo lang besteedde aan de ontwikkeling van mijn eigen opvattingen en geestesgesteldheid. Voor veel gezonde, extraverte mensen begint zelfonderzoek pas met bekering. Bij mij ging het bijna andersom. Het zelfonderzoek ging natuurlijk door. Maar het gebeurde, vermoed ik, want ik kan het mij niet precies herinneren, op vastgestelde tijden en met een praktisch doel. Uit plicht, als een punt van orde, als onplezierig moment. Niet meer uit liefhebberij of gewoonte. Geloven en bidden vormden het begin van extraversie. Ik was, zoals dat heet, van mezelf losgekomen. Zelfs wanneer het theïsme verder niets voor mij betekend had, zou ik nog dankbaar zijn dat het mij genas van de tijdverslinnende en dwaze gewoonte om een dagboek bij te houden. Zelfs voor autobiografische doeleinden is een dagboek lang niet zo bruikbaar als ik had gehoopt. Je schrijft iedere dag op wat je belangrijk vindt, maar je kunt natuurlijk niet iedere dag zien van welke dingen op den duur zal blijken dat ze belangrijk zijn geweest. Zodra ik theïst geworden was, begon ik zondags mijn parochiekerk te bezoeken en door de week de kapel van mijn college. Niet omdat ik het christelijk geloof aanhing en ook niet omdat ik het verschil tussen christendom en theïsme maar klein vond, maar omdat ik vond dat men kleur bekennen moet met een onmiskenbaar openlijk signaal. Ik handelde uit, misschien misplaatst, eergevoel. kerkelijkheid had voor mij niets aantrekkelijks. Ik was absoluut niet anticlericaal, maar wel door en door antikerkelijk. Het bestaan van hulppriesters en aartsdiakens en kerkmeesters juichte ik van harte toe. Zij streelden mijn Jenkiniaanse liefde voor alles wat zijn eigen krachtige aroma heeft. En afgezien van Oldie had ik het goed getroffen met mijn klerikale kennissen. In het bijzonder met Adam Fox, de Dean of Divinity van Magdalen, en met Arthur Barton, later aartsbisschop van Dublin, die bij ons thuis in Ierland onze dominee was. Hij had trouwens ook in Belsen onder het Oldie-regime geleefd. Bij de dood van Oldie had ik tegen hem gezegd: "Goed, die zien we dus nooit meer terug." "Je bedoelt," zei hij met een boosaardig lachje, "dat we hopen hem nooit meer terug te zien." De geestelijkheid gaf mij evenveel genoegen als beren, maar ik had even weinig zin om naar de kerk als om naar de dierentuin te gaan. Om te beginnen was de kerk iets collectiefs, het vermoeiende samenkomstgedoe. Ik zag nog niet hoe een dergelijke bezigheid enig verband kon houden met je geestelijk leven. Voor mij moest godsdienst een zaak zijn van goede mensen die in afzondering bidden en in groepjes van 2 of 3 over geestelijke zaken spreken. En dan al dat tijdverslindende gedoe eromheen. Het klokgelui, de dromme mensen, de paraplu's, de mededelingen, de drukte, het voortdurende geregel en georganiseer. Gezangen vond en vind ik buitengewoon vervelend. Van geen muziekinstrument houd ik minder dan van het orgel. Ook heb ik een soort geestelijke onhandigheid waardoor ik ongeschikt ben voor deelname aan rituelen. Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Mijn kerkgang was dus een puur symbolische en voorlopige bezigheid. Als ik hierdoor in christelijke richting vooruitgeholpen ben, dan was en ben ik mij daarvan niet bewust. Mijn voornaamste metgezel op dit deel van de weg was Griffiths, met wie ik een overvloedige correspondentie voerde. Wij geloofden nu beide in God en stonden klaar om meer over hem te horen, uit welke bron dan ook, heidens of christelijk. In mijn gedachten, voor de zijne kan ik nu niet instaan, en zijn eigen verhaal heeft hij prachtig verteld in The Golden String, begon de verwarrende veelheid van religies zich te ordenen. Het eerste spoor van orde was mij gewezen door die doorgewinterde atheïst, toen hij zei: rare boel, al dat gedoe over de stervende God, lijkt wel of het ooit echt gebeurd is. Door hem en door Barfield, die niet mijn plezier in de heidense mythe, maar wel mijn eerbied daarvoor aanwakkerde. De vraag was niet meer wat de ene zonder meer ware religie was, te midden van wel duizend zonder meer valse religies. Het was veeleer: waar is de religie tot volle wasdom gekomen? Waar zijn de dingen waarop alle heidendom zinspeelt in vervulling gegaan, als dat ooit gebeurd is? Ongodsdienstige mensen interesseerden mij niet meer. Hun levensvisie stond voortaan buitenspel. In vergelijking met hen had de grote massa van godsvereerders, met al hun dans en zang en offers en siddering en aanbidding, het duidelijk bij het rechte eind. Maar we moeten ons zowel door het verstand en het geweten als door orgie en ritueel laten leiden. Er was geen kwestie van een terugkeer naar primitief, ongetheologiseerd en ongemoraliseerd heidendom. De God die ik uiteindelijk erkend had, was één en was rechtvaardig. Het heidendom was slechts de kindertijd der religie of een profetische droom geweest. Waar was zij volgroeid? Of waar werd zij wakker? Hier kwam de Everlasting Man mij te hulp. Eigenlijk waren er maar twee antwoorden mogelijk: in het Hindoeïsme of in het Christendom. Al het overige was ofwel een voorbereiding ofwel een popularisatie van die twee. Voor alles wat elders te vinden was, kon je hier iets beters krijgen. Maar het Hindoeïsme scheen twee disqualificaties te hebben. Ten eerste leek het niet zozeer een door moraal en filosofie gerijpt heidendom, als wel een olie- en waterachtige coexistentie van filosofie en ongezuiverd heidendom. Van de mediterende Brahmin in het bos en, in het dorpje, een paar kilometer verderop, tempelprostitutie, weduweverbranding, vreedheid, monsterlijke praktijken. En ten tweede maakte het niet dezelfde aanspraak op historiciteit als het christendom. Ik had nu te veel ervaring met literatuurkritiek om de evangeliën nog als mythen te beschouwen. Zij misten de mythische smaak. En toch was datgene wat ze op hun ongekunstelde, historische manier naar voren brachten, de manier van dat bekrompen, onaantrekkelijke jodendom, blind voor de mythenrijkdom van de heidenen om zich heen, nu precies wat je in grote mythen tegenkomt. Als er ooit een mythe tot feit geworden was, vlees geworden was, dan zou het zoals hier gegaan zijn. En precies zoals hier ging het verder nergens in de hele literatuur. In zeker opzicht ging het zoals in mythe. In een ander opzicht zoals in geschiedverhalen. Maar zoals hier ging het nergens anders. En er was geen persoon zoals de hier geschilderde persoon. Door die dikke lage tijd heen nog net zo reëel en herkenbaar als de Socrates van Plato of de Johnson van Boswell. En 10 maal reëler dan de Goethe van Eckermann of de Scott van Lockhart. Maar toch ook lumineus, door een buitenwerelds licht beschenen, een god. Maar indien een god, dan, we zijn geen polytheïsten meer, niet een god, maar God. Hier en nergens anders in de tijd moet de mythe tot feit. Het woord vlees, God mens geworden zijn. Dit is niet een religie en ook niet een filosofie. Het is de samenvatting en realiteit van alle religies en filosofieën. Zoals ik al zei, over deze laatste overgang spreek ik met minder zekerheid dan over alle voorgaande. En het is mogelijk dat er in de vorige alinea gedachten zijn terechtgekomen die pas later volgden. Maar de hoofdlijn kan bijna niet onjuist zijn. 1 ding weet ik zeker. Toen het slotstuk heel dichtbij kwam, voelde ik een weerstand die bijna even sterk was als mijn eerder verzet tegen het theïsme. Even sterk, maar korter van duur. Want ik begreep er nu meer van. Iedere stap die ik genomen had, van het absolute naar geest en van geest naar God, was een stap geweest in de richting van het concretere, van grotere klem, van krachtiger dwang. Bij iedere stap had je minder kans om nog baas in eigen ziel te zijn. Geloof in de incarnatie was een volgende stap in diezelfde richting. God komt hierdoor naderbij, of op een nieuwe manier nabij. En ik merkte dat dit iets was wat ik niet gewild had. Maar met de reden waarom ik het ontlopen had, werd meteen ook het beschamende en zinloze daarvan duidelijk. Ik weet heel goed wanneer, maar nauwelijks hoe, de laatste stap genomen werd. Op een zonnige morgen reed ik met iemand mee naar Whipsnade, de diergaarde. Toen we vertrokken, geloofde ik niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen we bij Whipsnade arriveerden, geloofde ik het. Toch had ik onderweg niet bepaald zitten nadenken. Ook had ik geen grote emoties gehad. Emotioneel is misschien wel het laatste woord dat van toepassing is op een paar van de belangrijkste gebeurtenissen. Het ging meer zoals wanneer je na een lange slaap, nog bewegenloos in bed liggend, tot het besef komt dat je al wakker bent. En het was, net als boven in die bus naar Headington, een dubbelzinnig moment. Vrijheid of noodzakelijkheid. Zijn die twee op hun maximum wel verschillend? Op dat maximum is een mens wat hij doet. Hij bestaat uit niets anders meer dan uit de daad. En de wil en het gevoel, zoals we ze meestal noemen, Volgens mij praten die gewoonlijk te luid. Protest too much. Om helemaal geloofwaardig te zijn. En we hebben een stil vermoeden dat grote passies en rotsvaste voornemens ten dele doorgestoken kaart zijn. Whipsnade hebben ze sindsdien verknoeid. In het Wallaby Wood, met vogelzang boven je hoofd, grasklokjes onder je voeten en de rondspringende wallabies overal om je heen, was je bijna terug in het paradijs. Maar hoe is het nu afgelopen met de vreugde, waar het in dit verhaal toch vooral om ging? Om u de waarheid te zeggen, dit interesseert mij nauwelijks meer sinds ik christen werd. Ik kan niet, zoals Woodsworth zeggen, dat het visionaire licht helaas gedoofd is. Ik geloof, even aangenomen dat dit het vermelde waard is, dat ik na mijn bekering die steek van vroeger, dat bitterzoete, even vaak en even heftig heb gevoeld als in iedere andere periode van mijn leven. Maar ik weet nu dat deze ervaring, beschouwd als een toestand van mijn eigen innerlijk, nooit het belang heeft gehad dat ik er ooit aan hechtte. De waarde ervan lag alleen in de verwijzing naar iets anders en naar buiten. Zolang dat andere betwijfeld werd, lag het voor de hand dat mijn gedachten vol waren van de richtingwijzer. Voor verdwaalden in het bos heeft een richtingbord grote betekenis. De eerste die het ziet, roept: "Kijk!" Het hele gezelschap komt erop af en bekijkt het. Maar hebben we de weg gevonden en passeren we inmiddels regelmatig borden, dan staan we er niet meer naar te kijken. Bemoedigend zijn ze wel, die richtingwijzers, en een reden tot dankbaarheid aan de instantie die ze geplaatst heeft. Maar we staan er niet meer naar te kijken, of niet vaak. Niet op deze weg, al waren het palen van zilver en letters van goud. We would be at Jeruzalem. Maar natuurlijk betrap ik mezelf er vaak op dat ik langs de weg sta te kijken naar nog wel onbelangrijker dingen.
Thank you.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen, niet alleen van deze aflevering van het programma Boekad, maar ook van het boek zelf. Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Ik hoop dat jullie er plezier aan hebben gehad. En vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Dus neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekad. Tot de volgende keer.